Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 24, het tweede en het vijfde vers. Wie klimt de berg des Heren op en verhoogt, o poorten, nu de boog. 2 en 5 van Psalm 24. Doen wij op deze hemelvaartsmorgen belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen we van Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Daarna wordt u gelezen uit Handelingen 1, vers 4 tot en met 14 en uit Hebreeën 9, het eerste tot en met het 14e vers. Schriftlezing voor deze morgen is dus allereerst Handelingen 1, vers 4 tot en met 14, daarna Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14, na de geloofsbelijdenis van Nicea en Psalm 47, vers 3.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, een schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, opgevaren is ten hemel, en zit er ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het eeuwige leven der toekomende eeuw. Amen.
Genoemd te lezen Handelingen 1, de verzen 4 tot en met 14.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatreis. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Vervolgens lezen we Hebreeën 9, de eerste 14 versen. Zo hadden ook wel het eerste verbond rechten van de godsdienst en van het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen. Hebben ze een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo ging wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden, om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor de volksmisdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in stand had. Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar de consciëntie, bestaande alleen in spijzen en dranken, en verscheidene wassingen, en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en der kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine, hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. Zo werd het gelezen.
Met Gods hulp willen wij op deze hemelvaartsdag stilstaan bij vers 11 en 12 van Hebreeën 9. Daar luidt Gods woord en onze tekst: maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, u hebt ons op deze bijzondere dag samengebracht onder uw woord. De dag waarop wij denken aan uw ingang in het hemels heiligdom. De hemelvaartsdag. En het past ons om uw naam ten hemelgevaren koning allereerst te erkennen dat u ons spaarde en bewaarde en dat u ons hier gebracht hebt. Of dat u het geeft dat we kunnen en mogen meeluisteren. En nu bidden wij, Heere, om een van onze kant verbeurde, een verzondigde, maar toch zo onmisbare zegen over de bediening van uw woord. Zou u die willen schenken? Wij hebben dat niet verdiend. Heere, wij hebben door onze zonde scheiding gemaakt tussen u en tussen onszelf. Voor ons moet naar recht de poort des hemels gesloten blijven. Maar Heere, wilt u ons vanmorgen brengen door middel van uw woord en door de krachtige werking van uw geest bij dat wonder van de hemelvaart, dat uw Zoon een geopende toegang heeft gemaakt tot uw heiligdom, door als de grote hoge priester door een meerdere tabernakel in te gaan in het heiligdom met zijn eigen bloed, terwijl hij een eeuwige verlossing tot stand gebracht heeft. Heere, wij hebben dat zo nodig. Wij hebben die verlossing zo nodig, omdat wij van nature met onze kinderen verloren liggen. Heere, wilt u ons de ogen openen voor die aangrijpende werkelijkheid, wanneer we dat nog niet zien, wanneer we het wel weten, wanneer het wel bekende klanken zijn, maar wanneer het ons nog nooit heeft uitgedreven tot u, in de nood heeft gebracht. Heere, wilt u het ons laten zien? Maar wilt u ons ook geven dat het ons mag uitdrijven tot die ten hemel gevaren koning die een eeuwige verlossing tot stand bracht, zodat gebondenen in vrijheid kunnen worden gezet en zodat schuldigen vergeving kunnen ontvangen en zodat onreinen gereinigd kunnen worden? Zou u willen geven dat het evangelie van hemelvaart vanmorgen mag klinken in het midden van de gemeente? En wilt u geven dat het kracht mag doen in zondaarsharten? Dat het ook tot troost mag zijn voor degenen die u kennen en vrezen? Heere, zo leggen wij de prediking van het woord voor u neer. En we bidden u of u uw zegen wil geven aan allen die u zelf geroepen hebt om het woord te prediken en die u in uw dienst stelde. Schenk hen wat nodig is, Heere. Wil ook op deze hemelvaartsdag de werken van de boze verbreken en de Satan schelden dat hij van ons vliede. Wilt u alles wat hindert wegnemen bij het luisteren naar uw woord? Heere, wilt u ons voor het eerst of opnieuw tot u bekeren? We hebben dat nodig voor het eerst wanneer we nog onbekeerd zijn. Maar uw kinderen hebben ook dagelijkse bekering nodig en wil u die geven. Als de grote koning die zit aan de rechterhand van uw vader. Heere, wilt u ons helpen bij het preken? Wij kunnen vanuit onszelf uw woord niet openen, niet verstaan en ook niet overbrengen. Maar wilt u geven dat er vanmorgen gepredikt mag worden, niet alleen in woorden, maar in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. En wilt u dan ook maar vrijmoedigheid geven om te spreken. En laat de prediking dan mogen zijn een woord dat de zondaar tot het diepst vernedert. Dat is ook niet alleen voor het eerst nodig, maar in het leven van uw kinderen steeds opnieuw. Dat ze voor u verootmoedigd worden. En daar zijn uw kinderen ook na ontvangen genade wat hun oude mens betreft een verklaarde vijand van. Maar wilt u die oude mens ten onder brengen, Heere? En wilt u geven dat de prediking u op het hoogst mag verhogen? In uw gave, o Vader. In uw gang, o Zoon. In uw genade, o Heilige Geest. En dat Christus in de gang van zijn hemelvaart heerlijk mag worden voor ons. We zeggen u dank, Heere, deze morgen, dat u het in de achterliggende dagen hebt willen geven, dat de kleine Brett Vlot veilig in Nederland mocht komen en hier in het ziekenhuis in Rotterdam kon worden opgenomen. U hebt gebeden willen verhoren. U hebt hem veilig hier willen brengen. Nou was de reis bepaald niet zonder risico. En als nu de verwachting is dat hij morgen geopereerd wordt, dan bidden we van u of u uw bewarende handen ook bij de voordeur over hem wil uitstrekken. En of u wil geven dat de operatie slagen mag. Wilt u zijn leven sparen? En wilt u hem boven alles, Heere, uw hartvernieuwende genade geven in zijn jonge leven? Weest u met Jan Hendrik en Annelie, weest u met de grootouders, weest u met zijn broertje, voor wie al deze dingen zoveel betekenen, het zij dat we dat al beseffen, het zij dat dat ons nog voor een deel voorbij gaat. Maar Heere, wil u ons sterken en wil u helpen. We bidden u voor de andere zieken van de gemeente. We dragen hartelijk aan u op hen die het om andere reden moeilijk hebben. U kent alle omstandigheden, eenzaamheid, rouw en verdriet, psychische zorgen. Heere, wees met een ieder van ons. Wilt u zijn met onze jonge mensen van de jeugdvereniging Plus 16 die elders verkeren en vandaag ook een plaats zoeken onder uw woord? Wilt u het woord ook daar tot zegen laten zijn? Weest u met de mensen van de jeugdvereniging Min 16... die na deze dienst hopen te vertrekken? Geeft u ze gezegende en goede dagen. Weest u, Heere, met al onze jonge mensen. Degene die hier te gast zijn, degene die lid zijn van onze gemeente, degene die door omstandigheden meeluisteren, wil u een ieder opzoeken op de plaats waar hij of zij is. En wilt u ook in hun jonge harten werken. En geeft u dat het woord van vanmorgen, ook al is het niet een makkelijke tekst, toch het middel in uw hand mag zijn waardoor uw zondaren ook vanmorgen, jonge en oudere zondaren, wil zalig maken. Dat smeken wij van u, de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 68, het 9e en het 10e vers willen we zingen. 68 vers 9 en 10, er zijn deze morgen twee collecten die bestemd zijn. De eerste voor de eredienst en de tweede voor stichting Kom Over en Help. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 21, het 5e en het 13e vers, zingen we na de prediking. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En ook verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 5 en 13 van Psalm 21. Geliefde gemeente, als ik vanmorgen aan de kinderen zou vragen wat er precies gebeurd is met hemelvaart, dan denk ik dat de kinderen dat wel weten. Hoe de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding zijn discipelen heeft meegenomen vanuit de stad Jeruzalem naar de Olijfberg. En hoe hij nog tot zijn discipelen heeft gesproken, maar toen hebben zijn discipelen gezien dat de voeten van de Heer Jezus zich losmaakten van de grond en dat de Heer Jezus zo voor hun ogen opsteeg, opvoer naar de hemel. En terwijl de Heer Jezus zo naar de hemel gaat, breidt hij zegenend zijn handen uit over zijn discipelen en geeft hij hen de zegen mee. En dan kijken die discipelen hem na, totdat er een wolk inschuift tussen de Heer Jezus en zij die daar nog op de aarde zijn. Maar daarna, wat gebeurt er daarna? Wel, dat vinden we in de tekst van deze morgen. Onze tekst zegt dat de Heer Jezus als de hoge priester het heiligdom, dat betekent de hemel, ingegaan is. En daar willen we met Gods hulp over nadenken, wat in onze tekstwoorden daarover gezegd wordt. Als u onze tekst aandachtig leest, en het is niet zo'n makkelijke tekst, maar dan ziet u dat het één lange zin is. Vers 11 en vers 12. De punt staat pas aan het einde van het 12e vers. En de kern van die zin, belangrijkste in die zin is: maar Christus, de hoge priester, is eenmaal ingegaan in het heiligdom. En daar worden dan drie dingen over gezegd. Allereerst wordt er iets gezegd over de weg die de Heer Jezus aflegt om dat heiligdom in te gaan. Vers 11, hij is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, niet van dit maaksel ingegaan. Dat is zijn weg. In de tweede plaats wordt er iets gezegd over het bloed waarmee hij het heiligdom, de hemel, binnengaat. Niet het bloed van kalveren of bokken, maar zijn eigen bloed, begin vers 12. En tenslotte wordt er iets gezegd over het doel waarmee hij dat heiligdom binnengaat. Slot van vers 12. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Wel, zo komen wij ook bij onze verdeling voor de preek van deze morgen. We schrijven bij onze tekstwoorden het hemelvaartsevangelie van de hoge priester in het heiligdom. Het hemelvaartsevangelie van de hoge priester in het heiligdom. Drie gedachten. Allereerst zijn weg. Dat is vers 11. Vervolgens zijn bloed, dat is vers 12a, en tenslotte zijn verlossing, dat is het slot van vers 12. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dus zijn weg, zijn bloed, zijn verlossing. Om onze tekst van vanmorgen goed te kunnen begrijpen, is het allereerst nodig dat we weten wie de Hebreeën zijn aan wie de apostel hier schrijft. Hebreeën, u hoort dat eigenlijk al aan het woord, dat zijn mensen uit het Joodse volk afkomstig. die op een bepaald moment tot geloof in Christus zijn gekomen. Dat wordt bedoeld met de Hebreeën. Christenen uit de Joden. Mensen die dus wisten van het Oude Testament. Die daar van jongs af aan al helemaal mee bekend waren. Maar deze gelovigen uit de Joden zijn in moeilijke omstandigheden terechtgekomen. Omstandigheden van vervolging, gevangenschap, spot. U kunt dat zo her en der uit deze brief opmaken. En het is zo dat sommigen van de Hebreeën van het geloof dreigen af te vallen. Dat sommigen dreigen terug te vallen in een Jodendom zonder Christus. Dat ze terug lijken te keren naar al die oude gewoonten en al die oude ceremonieën die er wel waren tot de komst van de Heer Jezus, maar die in de Heer Jezus vervuld zijn. En wat de Bijbelschrijver nu doet in de Hebreeënbrief, dat is die Hebreeën, die Jodenchristenen, aansporen om te volharden. Om standvastig te blijven. En een van de dingen die hij in dat verband doet, en dat begrijpt u dan misschien ook wel, dat is, hij laat zien, heel de prachtige brief van de Hebreeën door, dat Christus veel meer is dan al die ceremonieën van het Oude Testament. Dat Christus veel meer is dan al de figuren en de personen uit het Oude Testament. Christus is meer dan Mozes. En Christus is meer dan Aaron. En Christus is meer dan alle hoge priesters van het Oude Verbond. En dat doet de schrijver natuurlijk tegenover die Joden, christenen die dreigden terug te keren naar het Jodendom. Dan gaat de schrijver Christus dus tekenen in zijn middelaars heerlijkheid. En dat is ook iets van de schoonheid van deze lange brief. Het is een moeilijke brief. Maar ik denk dat er in het Nieuwe Testament geen brief is waarin meer wordt getekend Christus in zijn heerlijkheid als middelaar. En als Christus u door genade dierbaar geworden is, dan kan het niet anders, dan krijg je deze brief ook lief. Want het gaat over hem. Wel, dat gebeurt ook in onze tekst. Als daar de Heer Jezus Christus vergeleken wordt als de grote hoge priester met alle hoge priesters van het Oude Testament, wanneer ze dienst deden op grote verzoendag. Want dat is het tweede wat we moeten bedenken om onze tekst te begrijpen. Deze tekst is vol van allerlei zinspelingen op grote verzoendag. Wat was dat voor een dag? Laat ik daar vanmorgen dit van zeggen. Dat was, kinderen, de enige dag in het jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen mocht komen, in de tabernakel, waar de ark van God stond en waar God heel in het bijzonder woonde. Grote verzoendag. Enige dag in het jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen mocht komen. Om daar verzoening te doen voor zichzelf, want hij was ook een zondige hoge priester, maar ook voor heel het volk. En wat moest zo'n hoge priester dan doen? Dan moest hij onder andere eerst enkele dieren slachten. Hij moest een var slachten, een kalf zouden wij zeggen, voor zichzelf en voor zijn eigen gezin en voor zijn eigen huis. En later op die dag moest hij een bok slachten voor het volk. En het bloed van Dat kalf of van die var en het bloed van die bok, dat moest opgevangen worden in een schaal. En met dat bloed moest de hoge priester dan het heilige doorgaan en het heilige der heiligen ingaan. Laten we ons dat even proberen voor te stellen. De weg van de hoge priester ieder jaar op grote verzoendag. Dan had hij daar in zijn ene hand een schaal met bloed. In de andere hand een wierookvat waaruit aangename kruiden opstegen tot de Heere. En dan kwam de hoge priester zo met dat wierook en met het bloed. En dan ging hij eerst het heilige binnen. Dat wordt in onze tweede schriftlezing de eerste tabernakel genoemd. Een tabernakel betekent tent. En het heilige was op zich al een tent. Op zich. En dan ging hij zo door dat heilige heen. Door de tabernakel van het heilige heen. En dan kwam hij uiteindelijk bij een prachtig gordijn, een voorhangsel. En dan passeerde hij ook dat voorhangsel. En dan kwam hij in het heilige der heiligen, waar de ark stond. En dan was de hoge priester eigenlijk zo dicht mogelijk genaderd tot God. Niet letterlijk, niet echt, maar God woonde symbolisch in dat heilige der heiligen, bij die ark en bij het verzoendeksel op de ark. En daar bracht de hoge priester het bloed. Hij naderde zo dicht mogelijk tot God. Dat was de weg van de hoge priester onder het oude verbond. 1 keer per jaar. En dan gaan we onze tekst lezen. Want dan begrijpen we denk ik ook vers 11 van onze tekst. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen. Op die uitdrukking hoop ik straks nog even terug te komen. Gekomen zijnde is door de meerdere en volmaaktere tabernakel. Niet een tabernakel die met handen gemaakt is. Niet van dit maaksel heen gegaan. Ziet u, gemeente, de vergelijking. De hoge priester van het Oude Testament ging door het heilige heen. Door de tabernakel van het heilige. Dat was natuurlijk wel een indrukwekkende plaats. Dat was een heilige plaats. Daar wees alles heen naar God. Maar het was toch maar een tabernakel door mensenhanden gemaakt. En de hoge priester bracht het bloed van de verzoening wel heel dicht bij God in het heilige der heiligen. Maar dat was toch maar de plaats waar God symbolisch woonde. Maar Christus, de grote hoge priester, hij is door een meerdere tabernakel heen gegaan, zegt onze tekst. Door een volmaaktere tabernakel. Wat is die tabernakel waar Christus doorheen gegaan is? Daar zijn twee verklaringen voor. De eerste verklaring is, en misschien dat u die ook wel voor ogen hebt, de hemel. Toen Christus ten hemel gevaren is, is hij als het ware door de hemel gegaan, door de hemelzaal gegaan naar zijn vader. We lezen op een andere plaats in de Hebreeënbrief dat Christus de hemelen doorgegaan is. Wel, in de hemel is als het ware de meerdere tabernakel. Dat is de eerste verklaring. De andere verklaring, die komt u tegen in onze kanttekeningen. En bij de kerkvaders al, en bij Calvijn, en bij Matthew Henry. Dat is dat met de meerdere tabernakel hier ook bedoeld wordt de menselijke natuur van de Heer Jezus. Dat hij mens geworden is, dat hij een menselijk lichaam heeft ontvangen. En dan zegt onze tekst eigenlijk, Christus is ten hemel gevaren, hij is het hemels heiligdom ingegaan. Maar langs welke weg is dat gebeurd? Langs deze weg, dat hij eerst is afgedaald, dat hij mens is geworden, dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is, dat hij zijn bloed gestort heeft. Wel, ik denk dat we die beide verklaringen wel met elkaar kunnen combineren. En dat we kunnen zeggen vanmorgen, welke weg is het waar langs Christus ten hemel gevaren is? Hij is eerst afgedaald. Hij is mens geworden. Eigenlijk nog dieper. Hij is niet alleen naar deze aarde afgedaald, maar de apostolische geloofsbelijdenis zegt, hij is ook ter helle nedergevaren. Hij heeft helse angst en helse pijnen moeten doorstaan in zijn diepe lijden. Maar toen hij zo door dat lijden heen getrokken is en heen gegaan is, is hij vanaf de aarde opgestegen naar de hemel en door de hemel doorgegaan. Door de meerdere, door de volmaaktere tabernakel. En dan is de spits van onze eerste gedachte natuurlijk, dat Christus, als hij door die meerdere tabernakel heen gegaan is, ook nog veel dichter bij God gekomen is dan welke hoge priester van het oude verbond eerst. Dat is wat de schrijver vooral zeggen wil. Dat is wat Gods woord ons vanmorgen in de eerste gedachte vooral voorhouden wil. Christus is zo dicht gekomen bij zijn vader, voor het aangezicht van zijn vader, voor het aangezicht van een God van wie wij gescheiden zijn van nature. Van wie wij naar recht gescheiden moeten blijven van nature. Want dat is natuurlijk ook waarin dit eerste vers van onze tekst kostbaar wordt. Een evangelie wordt. Voor wie wordt dat nu een evangelie? Voor mensen die het moeten zeggen. Mijn zonde en mijn ongerechtigheden maken scheiding tussen God en tussen mij. Voor mensen die het moeten zeggen, Heere, de weg tot u. Ik kan die weg vanuit mezelf nooit vinden en nooit gaan. Ik kan die weg ook nooit banen. Misschien dat u het lang en veel geprobeerd hebt op allerlei manieren. Misschien dat u zich ingespannen hebt, maar het steeds meer hebt moeten leren. Ik kan die weg nooit banen. God is zo ver. Ik ben op de aarde en hij is op de hemel. Hij is heilig en ik ben onheilig. Er is een kloof tussen God en tussen mij. Een kloof die ik door iedere zonde die ik doe als het ware nog verder uitschraap en nog dieper maak. Maar als de Heere in een zondaarshart gaat werken en hij gaat je iets laten zien, jonge vrienden, van die kloof die er is tussen God en tussen jou, dan werkt de Heere daarbij ook nog iets anders. Dan komt er in je hart een gemis. Dan kun je niet meer zonder die God verder leven. Dan besef je, ik moet hem kennen. Ik moet hem vinden. En dan wordt de vraag zo dringend, hoe zal ik komen tot God? Hoe zal die kloof ooit overbrugd worden? Wel, Als dat de vraag is van uw hart, van jouw hart, dan klinkt vanmorgen vanuit onze tekst, maar Christus, die hoge priester die veruit gaat boven alle aardse hoge priesters, die is met zijn menselijke natuur de weg gegaan door lijden tot heerlijkheid. En hij is de hemel doorgegaan en hij is verschenen voor zijn vader. Zo dicht mogelijk bij God. U hebt hem nodig. Jonge vrienden, ouderen, wanneer u nog van God gescheiden bent, u hebt hem nodig. Deze hoge priester die weg gegaan is, maar die weg ook gebaand heeft. Hebt u hem al echt nodig gekregen? We gaan naar onze tweede gedachte. En we lezen verder in onze tekst. Vers 12, het eerste gedeelte. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Dat is het tweede wat onze tekst zegt van de ingang van Christus in het hemels heiligdom. Het eerste was zijn weg, door lijden, door de hemel, tot God. Maar het tweede wat onze tekst ons aanwijst is dat Christus een weg gegaan is door zijn bloed. Het staat er misschien voor uw idee wat merkwaardig, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Waarom staat dat er zo? Wel, dan moet u nog even terug naar die grote verzoendag. Ik heb u gezegd, de hoge priester bracht op die dag in opdracht van de Heere zelf verschillende offers. Hij moest een var, een kalf slachten voor zichzelf, voor zijn huis. En later moest hij een bok slachten voor het volk. En dan vloeide daar dus het bloed van kalveren en van bokken. Precies wat de Hebreeënschrijver hier noemt. En als die hoge priester dat bloed dan had opgevangen in die schaal, en hij was met die schaal met bloed het heiligdom doorgegaan, en hij kwam in het heilige der heiligen, dan doopte de hoge priester daar zijn vinger in dat bloed, en dan sprengde hij een druppel bloed op het verzoendeksel. En dan deed hij een stap naar achteren en dan sprengde hij zijn vinger weer in het bloed. En dan doopte hij zijn vinger weer in het bloed en dan sprengde hij zo 7 maal op de grond voor de ark. Zo bracht de hoge priester het bloed voor Gods aangezicht. Bloed. Daar moeten we even over nadenken, gemeente vanmorgen. Daar zei God in hoe zwaar hij de zonde opnam. Als het volk gereinigd kon worden van de zonde, dan gebeurde dat niet maar doordat God even zei met eerbied gesproken, maar ik zie het wel door de vingers, ik vergeef het wel, ik doe wel net alsof het er niet is. Nee, dan eiste God bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving, zegt de Hebreeënbrief. Waarom niet? Omdat God niet alleen genadig en barmhartig is, maar omdat hij ook rechtvaardig is. omdat zijn rechtvaardigheid eist dat de zonde gestraft moet worden. En laten we het nooit vergeten, als die var, als dat kalf daar stierf op de ochtend van Grote Verzoendag. En als de bok stierf op de middag van Grote Verzoendag misschien. Dan stierf dat dier in plaats van het volk en in plaats van de hoge priester. Dan zei de Heere daarmee tegen het volk, u zou naar recht voor eeuwig moeten sterven vanwege uw zonde. U zou naar recht voor eeuwig moeten omkomen. In die eis van het bloed betoonde God dat hij een God is van recht. Maar nu wees God ook een middel aan van ontkoming. En dat was het middel van het bloed van het offerdier. Kijk, en dan kwam de hoge priester ieder jaar met dat bloed in het heiligdom. En dat was het bloed dat de Heere zelf had aangewezen. Maar het was natuurlijk toch maar weer bokkenbloed. Kalverenbloed. Dierenbloed. Het had alleen betekenis voor zover het heen wees naar de komende Christus. Maar, zegt onze tekst, Christus, de hoge priester, is toen hij de hemel inging, niet voor het aangezicht van zijn vader verschenen met het bloed van kalveren of met het bloed van bokken, maar met zijn eigen bloed als hemelvaart. Dat hebben de discipelen natuurlijk niet zo letterlijk gezien. Dat is ook niet zo letterlijk gebeurd. Christus is niet letterlijk met een schaal van bloed de hemel doorgegaan. Maar Christus heeft wel zijn eigen bloed, zijn eigen offer, zijn eigen lijden, zijn eigen betaling voor God de Vader neergelegd. Zo moet u zich de hemelvaart voorstellen, gemeente. Dat de poorten van de hemel zich voor Christus openen. Dat Christus daar binnen gaat, de hemelzaal doorgaat, dat de engelen hem toejuichen van alle kanten. En dat Christus, en dan stel ik het toch even menselijk voor, dat hij als de grote hoge priester komt tot voor het aangezicht van zijn vader. En dat hij zijn eigen werk, heel zijn gehoorzaamheid, heel zijn lijden, heel zijn leven, zijn sterven, zijn kruislijden, alles wat hij heeft moeten doorstaan, dat hij het als het ware voor zijn vader neerlegt. En dat hij het zegt, zie eens vader, ik heb uw wil volkomen gedaan. Ik heb uw opdracht, uw heilige opdracht, volkomen uitgevoerd. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb u mijn leven lang gehoorzaamd. Ik heb de straf op de zonde voor heel mijn kerk gedragen. Hier laat ik u mijn werk zien. Christus voor het aangezicht van zijn vader verschenen met zijn eigen bloed. En dat is het bloed van de Zoon van God. Dat is het bloed waar kracht in ligt tot reiniging van de zonde. Dat is dat bloed waarvan Johannes schrijft. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Met dat bloed is Christus voor zijn vader verschenen. Dat is vreugde voor zijn vader. Dat is vreugde voor de Zoon. Daarom zingen de psalmen ook van de vreugde rond hemelvaart. En nu komt de vraag van morgen. mag dat al uw vreugde zijn. Dat Christus zijn bloed in het binnenste heiligdom heeft gebracht. Hebt u, gemeente, het anker al mogen uitwerpen in dat bloed, in dat lijden, in dat sterven, in het offer van Christus? Hebt u dat offer? Laat ik die vraag dan allereerst eens mogen stellen aan u. Hebt u dat offer al nodig gekregen? Hebt u dat bloed van Christus al echt nodig gekregen? Want het is zulk kostbaar bloed. Het is het bloed van de liefde van Christus. Het is het hartebloed van Christus. Maar van nature verachten we dat bloed. Van nature achten we dat bloed, zegt dezelfde Hebreeënschrijver, onrein. Dan hebben we de zonde liever dan dat bloed. Dan zien we daar helemaal geen waarde in. Dan gaan we aan dat bloed voorbij. Of hebt u het mogen leren en moeten leren? Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Want er is wel verdriet en wel berouw over de zonde gekomen. Maar de tranen, ze kunnen me niet redden. En de offers die ik breng, ze kunnen me niet redden. Gij alleen hebt u het bloed van Christus nodig gekregen tot reiniging van uw zonde. Een zegen, gemeente, als een mens gaat zien dat hij vergeving van zijn zonde nodig heeft. Laat dat ook eens mogen meegaan met u en met jou. Onze schuld moet vergeven worden. En dat zullen we ook moeten weten bij de Here vandaan. Hoeveel mensen leven er niet voort? Ook oudere mensen die zeggen, nou ja, de Heer is goed. En de Heer is barmhartig. Maar je hoort ze nooit over het bloed. Over het bloed van Christus dat nodig is tot reiniging van al onze zonden. Het is nodig dat we gaan zien, we hebben vergeving van onze schulden nodig. En wat is het groot als de Heere je laat zien, vanuit het evangelie, dat er niet alleen vergeving van je zonden nodig is, maar dat dat bij Christus vandaan en bij God vandaan door Christus ook nog mogelijk is. Wat kan het hart dan opspringen van vreugde, als je daar iets van mag zien dat het nu kan voor zo'n grote zondaar als ik ben, dat je te horen krijgt vanuit het evangelie dat er nog plaats is bij de Here. Dat de Here nog de grootste van de zondaren kan en wil zaligen. Maar als de Heere dan verder gaat met zijn onderwijs, dan is toch een van de dingen die hij leert dit. En dat is toch doorgaans niet iets wat iemand direct in het oog heeft, maar waar de Heere onderwijs in moet geven, dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Dat Gods recht om betaling vraagt. En dat ik met mijn verzondigde leven voor God niet bestaan kan. Dat ik moet worden afgebracht van alle gronden buiten het bloed van Christus om. En dat me door de Heilige Geest en in de heilzame weg als het ware de pas wordt afgesneden. Zodat er dit gebeurt. Want van nature en ook wanneer de Heere gaat spreken en onrustig gaat maken en me gaat aanklagen in mijn leven, oh, dan kan er nog zoveel grond zijn waarop ik sta, maar dat de Heere je de pas af gaat snijden en je gaat brengen naar het punt dat je niets overhoudt en als een verloren zondaar, je leert laten zakken en zinken op het bloed van Christus alleen. Christus, bloed, gemeente, reinigt van alle zonde. Ik heb u iets gezegd over de noodzaak. Ook over de noodzaak om dat te leren in een weg waarbij alle andere gronden mij ontvallen. Maar mag ik u dat bloed ook aanprijzen in onze laatste gedachte. Zijn verlossing. En dan lezen we het slot van vers 12. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Ik zet eerst nog even een streep onder dat woord. Eenmaal. Dat is een heel belangrijk woord in de Hebreeënbrief. Dat betekent daar eenmaal voor altijd. Hoge priesters onder het oude verbond moesten steeds weer dat heiligdom ingaan, steeds weer offers brengen. Ieder jaar was er weer een grote verzoendag. Ieder jaar vloeide er weer het bloed van bokken en van kalveren. Maar, zegt onze tekst, Christus is eenmaal voor goed en voor altijd ingegaan in het heiligdom. Zijn werk is volkomen. Zijn bloed bevat volkomen kracht. Zijn bloed is zo voldoende in het oog van God de Vader, dat er niets aan ontbreekt. Dat er niets bij hoeft. Wat wordt dat? Wat wordt dat een boodschap van vreugde? Voor een mens die alle mogelijkheden naar zijn eigen kant ziet afbrokkelen en afbreken. En die ziet, ik kan voor God niet bestaan. Ook niet met mijn gebeden, ook niet met mijn zoeken, ook niet met mijn ernst, ook niet met mijn bekering. Maar als je nou mag zien, dat bloed van Christus, dat is volkomen genoeg. Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom en hij heeft daar een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat is het slot van de tekst. En dan zetten we nog een streepje onder eeuwige verlossing. Wat is dat? Wat heeft Christus verdiend? Wat heeft hij aangebracht door ten hemel te varen? Wat is het nu dat het hart van die discipelen die de Heer Jezus nastaarde heeft vervuld met grote en met diepe blijdschap? Want zo keerden ze terug naar Jeruzalem. Wel, dat is dit. Dat Christus verlossing teweeggebracht heeft. Daar zitten drie aspecten aan. Verlossing, dat is allereerst reiniging van alle onreinheid en van alle vlekken van de zonde. En de zonde maakt vlekken. En de zonde maakt onrein. En de zonde maakt ongeschikt om tot God te naderen. Maar nu is er in het bloed van Christus reinigende kracht, zodat de grootste van de zondaren, de meest onreine onder ons, de vuilste, degene die de ergste zonde gedaan heeft tegenover de Here, in een weg van schuldbelijdenis en berouw en bekering reiniging kan ontvangen van al zijn vuile zonden. Dat is het eerste. Er is in Christus een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Geliefde gemeente, dan mag ik vuile, onreine zondaren vanmorgen in de prediking van het evangelie nodigen om te komen tot deze zaligmaker. Om de reiniging in hem te zoeken. Om uw onreinheid voor hem te belijden. En zo onrein als u komt, aan de voeten van deze Christus neer te vallen en het te zeggen: en reinig mij van al mijn vuile zonden. Er is nog iets wat er ligt in dat woord verlossing in onze tekst. Het was reiniging, maar het is ook loskoping. Dat betekent het woord letterlijk vanuit het Grieks. Losgekocht worden uit de slavernij, waarbij er een prijs betaald wordt. Christus heeft de prijs aan Gods eisende recht volkomen vervuld. En hij heeft hem gebracht tot voor zijn vader en neergelegd voor zijn vader. Zodat schuldenaren, schuldige zondaren, die een schuld hebben die tot aan de hemel reikt, van hem verlossing kunnen ontvangen. Zou u met uw schulden niet aan zijn voeten neervallen? En zou u het niet zeggen: Heere, vergeef ons onze schulden op grond van dat bloed? En dan het laatste, wat er ligt in dat woord verlossing. Eigenlijk ligt dat ook al een beetje in die loskoop. Bevrijding uit de macht van de zonde. Reiniging van de smet van de zonde, verlossing van de schuld van de zonde, bevrijding uit de macht van de zonde. En wat is de zonde een macht? En wat kunnen mensen ook op Hemelvaartsdag 2018 ervaren dat ze gebonden zitten in allerlei zonden? Maar als je nou vanmorgen gebonden zit, als u gebonden zit in zonden waar misschien geen mens van af weet, maar u weet het wel, en de banden zijn gaan knellen, dat hoop ik. Dat de Heere die banden is gaan laten knellen in je leven. Maar werp je dan met die banden en met die boeien toch voor deze Christus neer. En zeg het toch tot hem: Heere, u hebt toch een eeuwige verlossing teweeggebracht. En ik kan mijn banden zelf niet losmaken. Maar wilt u ze losmaken en wilt u me bevrijden? En laat niet na om je hand en om je oog op te heffen naar omhoog. Want de ten hemel gevaren koning is een koning met macht. Hij is priester, hoge priester, maar hij is ook koning. Hij kan uw banden breken. Hij heeft verlossing teweeggebracht. En dan nog één woord. Want ik zei u verlossing, maar we onderstreepten eeuwige verlossing. Eeuwige verlossing. Dat betekent altijd durende verlossing. Altijd blijvende verlossing. Wat wordt dat? Een kostbaar woord voor Gods kerk. Eeuwige verlossing, blijvende verlossing. Als Gods kinderen zich na ontvangen genade zo kunnen tegenvallen. Als ze zo weer kunnen verachteren, achterop kunnen raken in de genade. Als ze ook na ontvangen genade toch weer in de zonde vallen. En zich zo onrein kunnen voelen. Zo schuldig. Soms ook zo weer in de ban van de zonde. En wat een wonder dat onze tekst dan spreekt niet over een verlossing voor een tijd, maar eeuwige blijvende verlossing. Dat wil zeggen, het bloed van Christus reinigt en blijft reinigen van alle zonden. En als u daar de troost van mag ontvangen, dan breekt uw hart. En dan wordt er opnieuw een verlangen geboren. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En ik zal opnieuw strijden tegen de zonde. Maar in uw kracht. Dan wordt het hier dagelijks, dan wordt het uw dagelijks gebed, kind van God. Heere, wilt u dat bloed dagelijks schenken. En sprengen over mijn geweten. Zodat ik strijden mag. Van achter het bloed. Tegen de zonde. Een eeuwige verlossing. Want dat is niet alleen een blijvende verlossing. Maar het is een verlossing. Een blijvende verlossing op aarde. Maar het is een verlossing. Tot in alle eeuwigheid. De dag komt. Dat Gods kerk. Achter Christus aan. En achter het bloed van Christus aan. Mag ingaan in het hemels heiligdom. Om daar te zijn waar God is. Christus is ook de wegbereider in zijn hemelvaart. En daarom zingt een oud lied. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Uw koning is al boven. En u, zijn gekochte kerk, zal zeker volgen. Geliefde gemeente, zo mocht het vanmorgen gaan over het bloed van Christus. Laat het u voor het eerst in uw leven misschien noodzakelijk zijn geworden. Laat het u mogen uitdrijven tot het gebed om de reiniging door zijn bloed. Laat het u, kind van God, dierbaar, steeds dierbaarder, steeds onmisbaarder mogen zijn, zodat u geen dag in uw leven voort kunt gaan zonder dat bloed van de hoge priester. Die op grond van dat bloed altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze dienst nog tot u naderen in het gebed, maar dat kan alleen achter die biddende hoge priester, die met zijn eigen bloed is verschenen voor het aangezicht van zijn vader. Wilt u ons aanzien in hem, Heere? En wanneer hij vanmorgen, als het ware met de schaal met bloed in de evangelieprediking, onder ons stond, heeft hij die indringende vraag gesteld. Wat dunkt u van mijn bloed? O Heere, bewaar ons ervoor dat we het bloed van deze ten hemel gevaren hoge priester onrein zullen achten. Maar laten we de noodzaak ervan mogen zien. Laten we er de kracht van mogen ervaren. Laten we dat bloed mogen inroepen over onze ziel. En wilt u geven dat het steeds dierbaarder mag worden in het leven van uw kinderen. Heere, zegen zo uw woord aan ons hart. En past u het bloed toe aan ons hart. En dank dat we bijeen mochten zijn rondom uw woord. Vergeef u al het zondige. Spaar en bewaar ons in het verdere van deze dag. Brengt u ons aanstaande zondag weer samen onder uw woord. En als we dan uit uw hand twee nieuwe ambtsdragers hopen te ontvangen, wil u dan zelf in ons midden zijn. Hoor en verhoor ons. Uit genade. Amen. Psalm 103, het zesde vers, is de slotzang. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zesde van 103. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u door het bloed zijn vrede. Amen.